Goedemorgen allemaal. De Heer is opgestaan en daar willen we vandaag met elkaar over nadenken, we willen het met elkaar vieren. Het is ook mooi dat we hier open graf voor in de kerk hebben, want het graf is echt leeg. Hij is echt opgestaan en door hem hebben we een nieuw leven. Dat gaan we vanmorgen vieren. Allemaal heel hartelijk welkom, ook gasten in ons midden. Fijn dat er heel veel gasten ook zijn, dat is mooi. Welkom aan dominee Kees Tafleu, die ons zal voorgaan. Welkom aan de mensen die via kerkomroep.nl meeluisteren. De collecte is tijdens het lied na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor zending en evangelisatie. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin broeder Jan Brandsma uit Scherpenzeel hoopt voor te gaan. En aanstaande dinsdagavond om 7:45 is er kringavond hier in de kerk. En woensdagavond om 7:30 gaat de kringavond niet door, zowel bij de familie van familie Voorst als bij zowel de familie Voorst als de familie Pullen zijn met vakantie. Dan is er een oproep voor het schoonmaken van de kerk. We hebben mensen nodig om de schoonmaakploeg te versterken voor het schoonmaken, zo ongeveer 5 à 6 keer in het jaar. Om de 12 weken ben je aan de beurt. Graag opgeven bij Thea Gersen. Dat is echt wel dringend nodig. Dus wie maar een beetje idee heeft om dat te kunnen gaan doen, graag aanmelden. De bloemen gaan vandaag naar Thea. Dus die noem ik nog maar een keertje. Want die is, waar zit je eigenlijk weer? Oh, daar helemaal. Thea is vandaag jarig, dus van harte gefeliciteerd. We wensen je een gezegend nieuw levensjaar. Fijn ook dat je meespeelt straks. Dan wordt u uitgenodigd om afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En dan gaan we beginnen met de lofprijzing, maar het is best een beetje bijzonder vandaag. Want we hebben heel veel muzikanten. Dus zitten er hier 3 op de voorste rij hier in het midden. Heel erg fijn. Nou, Maya speelt natuurlijk, Thea speelt, dus het wordt echt een feestje. We beginnen de lofprijzing met de opwekking 230, denk ik dat... 13, is een beetje verbeterd, maar ik kan niet lezen. Opwekking 213, u zei de glorie. Dat wordt onder andere begeleid door de dames en meneer vooraan. En Corine gaat daar zo meteen nog even iets over zeggen. Daarna zingen we Johannes de Heer 496, Christus onze Heer verrees. En daarna wij vieren feest, dat gaat met de beamer. Dan zingen we daarna Johannes de Heer 25, daar juicht een toon. Vers 1 en 2 voor fotum en groet en versen 3 en 4 erna. En dat gaan we staande doen. Dus als u een beetje in de gaten houdt wanneer wij gaan staan, dan kunnen jullie ook gaan staan, want er zijn best veel dingen van tevoren. En wens ik allemaal een gezegende dienst, dan geef ik het woord aan Corine.
Ja, goedemorgen. Jezus leeft. En daarom willen we beginnen met het bekende lied U zij de glorie. De kinderen gaan dat 1 keer het eerste couplet voorspelen. Dus dan mogen we luisteren. En dan herhalen ze het eerste couplet en dan mogen we allemaal meezingen. En ik stel voor dat we U zij de glorie ook staande zingen voor degenen die dat willen en kunnen.
Thank you. Bereiden ons voor op deze dienst in een moment van stil en persoonlijk gebed. We zijn samengekomen in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. Toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. De Heer is waarlijk opgestaan. En daarmee mogen we elkaar begroeten. Hij leeft. Goedemorgen. Fijn jullie te zien. En fijn dat we dit mooie feest van Pasen met elkaar mogen vieren. Met zoveel kinderen, ouders, grootouders en ga maar door en wie dan ook. Voor iedereen die, jong of oud, die hem wil leren kennen, wil hij de levende zijn. We gaan het aangezicht van de Heer zoeken in gebed en ik wil u voorgaan. Heer onze God, we komen tot u om u te danken, te loven en te prijzen. Voor de mooie dingen die gebeuren in ons midden. Voor de liederen die we tot uw eer mochten zingen. En voor de boodschap dat u leeft. En dat is niet alleen iets wat we als een historisch feit herdenken. Maar dat is iets wat ons heel diep van binnen kan raken. En diep van binnen raakt. Omdat wij gezien worden. Gezien worden in onze moeite en strijd. In het donkere van het leven. In lichte momenten. U ziet ons. U bent bij ons. En u bent de enige die altijd bij ons is. Tot in alle eeuwigheid. En daarvoor willen we u prijzen. Wij bidden u voor deze dienst. Of u op een bijzondere manier naar ons toe wil komen. Jong en oud, dat we allemaal diep van binnen mogen weten: hij is mijn Heer. Hij leeft ook voor mij en ik leef voor hem. Dat kunnen we niet uit onszelf, daarvoor hebben we de leiding van uw geest nodig. Kom dan met uw geest en werk krachtig. Dan bidden we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Nou, we hebben heel wat liederen gezongen. Ik heb me even verbaasd, want het blijft maar talentstromen bij jullie. Hè? Het begon met een harp en een saxofoon en blijkt ook nog een keer piano te zijn en trompet. Jongens, wat bijzonder. Fijn dat we daarvan mogen genieten, van andere talenten. Panfluit en orgel, geweldig. We mogen nog verder een aantal liederen beluisteren. Een gedichtje, een themalied gaan we nog beluisteren. En nog een lied. En dat is het lied Weet je dat de lente komt. Even kijken, een gedicht. Ja, dat ga jij doen, geweldig. Nog meer talent. Ja.
Er breekt een nieuwe morgen aan. De vrouw is in haar graf gegaan. Jezus is hier niet. Hij is opgestaan. Zie de plaats waar hij gelegen heeft. Vertel het iedereen. Jezus leeft.
Goed zo. Dankjewel. En dan komt het themalied. En daarna weet je dat de lente komt. En lente, de Pasen valt een beetje laat, dus de lente is al begonnen. En dat zien we volop. Maar we mogen het ook zeggen, de lente komt. En zo zeker als we zien dat de lente komt, zo zeker weten we dat Jezus leeft en dat hij terugkomt. Gaan we kijken.
In een tuin lang geleden leefden Adam en Eva tevreden. Maar de slang spuugde gif en venijn in die mooie tuin. In de tuin van gebeden, daar heeft Jezus gehuild en geleden. Om de mensen in zonde en pijn, in die donkere tuin.
ik moet nog even zoeken hoor. Ah, hier is het. Ja, ik ga de tuin bij de kerk eens eventjes heel mooi maken. Met mijn bloemetjes. En ik heb een hark. En ik heb een schep. Want dan kan ik de bloemetjes in de tuin doen. Ik heb ook handschoenen, want ja, als ik heel vieze handen krijg. Hè? Ja, Jan had ook nog een kruiwagen, volgens mij. Eens even kijken. Ja, de kerktuin is ook natuurlijk best wel mooi. Maar hij kan nog wel veel mooier. Nou, eens even kijken hoor, of ik daar wel wat mee kan. Ah, er zitten geen bolletjes aan. Kan ik die dan poten? Kan ik die in de tuin doen, Noah? Nee, hè? Nou, wat moet ik dan nu toch doen? Jullie hadden het met de kinderenevendienst over de tuin. Over de tuin van Adam en Eva. De tuin van Ede, Hof van Ede. Maar jullie hebben het ook over een tuin gehad. En dat is de woestijn. Ik heb jullie ook een mooi werkstuk zien maken over de woestijn. Met de bloemetjes in de woestijn. En vorige week hadden jullie een zakdoek. En wat voor tuin was dat dan? Weet iemand dat? Welke tuin was dat? Was dat de tuin waar de Heer Jezus begraven was? Dus het verdrietige. Ja. Nou, vandaag hebben we ook een tuin. Een tuin met Pasen. En als we aan Pasen denken, denken we aan iets heel moois. Iets fleurigs. Vandaar die bloemen natuurlijk, denk ik. Ik heb ook bloemetjes meegenomen. En ik heb ook een bolletje meegenomen. Nou, als je naar het bolletje kijkt, dan denk je, dat is dood. Dat ziet er niet zo gezellig uit. Maar in de bol, als je de bol gebruikt, wat moet je dan doen dat hij heel mooi wordt? Wie weet dat? Ja. Water geven, alleen water geven als ik hem zo doe? Oké. In de grond en water geven. Ja, maar een bol heeft een verrassing. Als ik nou eens eventjes die bol doormidden snij. Als je goed kijkt, en dat komt ook op de beamer, komt het, dan zie je in de bol al het kleine jonge bloemetje. Er zit dus al iets jong, nieuw leven in. Ik ga nog even dichter bij jullie, dan kan je het ook zien. Zie je dat gele bloemetje, de narcis. Ja, Alexander ook? Ja. En daar nog een paar. Zie, in de bol zit iets heel kleins. Een geel bloemetje. Ja? Die, wou jij het ook nog even zien? Denise, oh ja. Denise. Zie je het? Wij hebben het over het graf gehad. Daar lijkt dat bolletje wel op. Dat dode bolletje. Maar in dat dode bolletje zit dus leven. En dat is ook, met Pasen denken we aan jong en nieuw leven. Het nieuwe leven met Jezus Christus. En daar gaan we ook dat lied van, weet je dat de lente komt.
gekruisigd en in het graf gedaan. Maar na drie donkere dagen is hij weer opgestaan.
Weet je wel wat Jezus?
Wij gaan onze collecte houden en dat is onder het voorspel van Jehondeheer 45, dochter Sions. En jullie mogen naar je eigen dienst en we zien jullie straks weer. Betreft kunnen we gewoon overgaan tot het dank. Ja, precies, dat is helemaal niet passend bij deze gemeente. Wij gaan dan over op twee lezingen uit het woord van God. En dat is een tekst uit Prediker. Prediker, en zult u afvragen, wat lezen we die tekst? Op zo'n blij feest, maar toch doen we het wel. Prediker 1 en daarna 1 Korinthe 15. Dat is echt wel een paastekst. Prediker 1. Deze uit de herziene statenvertaling. Een en al vluchtigheid, zegt Prediker. Een en al vluchtigheid. Alles is even vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder, en ze hijgt naar haar plaats waar ze opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, al draaiend en draaiend gaat de wind, en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren ze terug, om vandaar weer terug te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Tot zover de eerste lezing. De tweede is uit het boek Korinthe. En dat is eigenlijk de paastekst van Paulus. De opstanding uit de doden. Daarvan lezen we 22 versen. Heel lang hoofdstuk. 22, 15, 1 tot en met 22. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is en dat hij is opgewekt. Opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. Dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborenen. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb er meer ingespannen dan ze allen niet. Ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt. En als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Er zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt en uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals in Adam zoals alle in de Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan met elkaar spreken over de opstanding der doden, de opstanding van Christus, die zonder de opstanding van Christus zou het alles geen zin hebben. Dat is eigenlijk een thema. We gaan nog zingen met elkaar en dat is Jezus is ons licht en leven. Johan de Heer 5:94, 1, 2 en 3. En de tekst van vandaag is: en als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Zonder inhoud zinloos. En dat heeft iets te maken met mijn verhaal rond deze tekst. Deze tekst is mij zeer dierbaar. Ik herinner me dat ik in mijn studie in Leiden in 1979 deze tekst, 1980, deze tekst uitkoos om speciaal te bestuderen. 10 hoofdstukken moesten we uitpluizen en dat was vooral deze lange tekst. Het gaat op vers 58 over de opstanding. En dat had een reden weer, omdat we in die tijd ontzettend veel evangeliseerden. En evangeliseerden met name op de Universiteit van Leiden, waar heel veel ongeloof was, heel veel cynisme. En we gebruikten deze tekst om te laten zien dat het christelijk geloof ook rationeel, ook met je gehoop, met je verstand klopt. Namelijk dat er heel veel getuigen waren voor die opstanding van Jezus. En er waren ook heel veel boekjes. David Watson, My God is Real en Michael Green. Die dat vanuit deze tekst betoogden. McDowell, Earth Evidence That Demands a Verdict. Hele reekse boeken die ik gebruikte, die ik bestudeerde. En dat ging om deze tekst. Dit is een juridisch heel hard bewijs. Nou, werkt onder studenten, maar het vraag was of het ook echt werkt onder studenten. En de vraag is of het op die manier ook werkt in de gemeente. Ik herinner me mijn allereerste paaspreken die ik hield. Dat was in 82 in de baptistengemeente Heemskerk. En ik koos mijn geliefde tekst 1 Korinthe 15. En mensen vonden het wel mooi. Beginnend te spreken. En toch had ik het gevoel, ja, met mijn hele verstandelijke benadering, er mist iets. Ik heb het volgens mij vaker wel eens besproken en ook dan wel eens de vraag gehad, er mist misschien wel iets. Als je het inderdaad allemaal kunt bewijzen. En je kunt het bewijzen, dat is het gekke, dat ontken ik niet. Hè? Het is heel hard. Kijk maar even wat Paulus zegt. Hij zegt, hij is geopenbaard aan de 12. En wat ik altijd heel boeiend vind, in vers 6 staat, hij is verschenen aan 500 broeders tegelijk, waarvan het merendeel, dus minimaal zo'n 250, misschien 300, nog in leven is. Dus gaat maar navragen, Christus is opgewekt. Nou, bewijs. Je kon het juridisch nagaan. En als er een hele groep is, ja, een enkeling kan zich wat inbeelden, maar een hele groep, dat lijkt me wat onwaarschijnlijk. En toch, is mijn vraag, is dat het nou helemaal? Want bij het spreken over datgene wat je zo duidelijk kunt aantonen, zitten worstelingen. Ik had een student die heel erg bezig was met het kunnen bewijzen van het geloof. En ik stelde de vraag, mooie argumenten, maar komen mensen daardoor tot geloof, tot bekering? En hij zegt, ja, maar een beetje. En daar heeft het iets mee te maken. Je kunt zeggen, ook naar de tekst die ik in het bijzonder wil benadrukken, zonder de opstanding van Christus is het geloof, heeft geen zin. Maar wat ik hier doe, heeft geen zin. En ik kan dingen aantonen en toch mis ik een laag. Want een mens is niet alleen verstand. Je kunt alles op een rij hebben, alles kunnen beredeneren. Het zit in je hoofd. En je kunt zeggen, daardoor heeft het leven zin, maar dat doe je niet met je hoofd. Dat heeft iets te maken met wat van binnen zit, met je hart. Met diepere lagen in je, met je gevoel. Met je worstelingen. Je alledaagse worsteling. En de vraag is nu, hoe kan deze tekst echt betekenis hebben in je leven? En echt dieper indalen in je, een laag dieper. Nou, daarvoor heb ik die wonderlijke tekst uit Prediker gekozen. Die tekst uit Prediker, die gaat over het leven. Op een bijzondere manier over dat leven. En wat Prediker eigenlijk zegt is, als je nou nadenkt over het leven, hè, dan blijft alles een beetje hetzelfde. Dan zijn dingen heel vluchtig. En dan is je verstand, je intelligentie ook beperkt. Wat je kunt snappen is beperkt. En daarbij dacht ik eigenlijk aan ons alledaagse leven, wat ons bezighoudt. En wat bepaalt ons leven nou eigenlijk? Waardoor laten we ons leiden? Door alleen maar ons verstand? Nou, dat is niet sterk genoeg. Als je gewoon kijkt hoe het zit, en je kijkt nu wat het moderne leven bepaalt, dan gaat het er eigenlijk over van, tel je. En hoor je bij de groep? Je denkt aan de, ik denk aan de sociale media. Hoeveel likes krijg jij? En je moet jezelf kunnen presenteren. Jezelf kunnen verkopen. Op de middelbare school. Ken je misschien wel. Het gaat erover dat je erbij hoort. En dat je goede kleding hebt. En et cetera. Ik ken het uit mijn tijd. Dat was weer heel anders hoor. Nu is de kleding weer anders. En in die tijd was het zo dat je vooral een gescheurde spijkerbroek had en een zogenaamde pukkel. En wat was een pukkel? Dat was een soort legertas waar je je boeken in deed en die boeken gingen allemaal kapot. Maar dan hoorde je er wel bij. En vooral moest je een beetje voorover lopen. Dat was ook stoer, wat bij jongens. Dan hoorde je erbij. En zo telde je mee. En daar hebben we natuurlijk allemaal mee, hè? Allemaal mee te maken. We willen er eigenlijk allemaal bij horen als mens. En dat heb je als jong of oud. Want als mensen jou zien, tel je mee. En je gaat voor dat applaus. Alleen, er is wel een probleem. Ik zit ook af en toe wel eens op het internet te zoeken. En ik had in mijn jeugd belangrijke, gewichtige professoren waar iedereen het over had. En je had de gewone professoren. Nou, ik keek eens even naar de professoren waar iedereen tegenop keek. En niemand vind ik nog op internet. Er was één professor waar heel Nederland het over had, was professor Berghoff. Twee vermeldingen. Nou ja, dat is wat er overblijft van je naam. En dat is eigenlijk wat we zien ook in de Korinthebrief. Je doet je uiterste best om erbij te horen, maar op den duur vergeet men je naam. In de eerste plaats op het internet en daarna de nabestaanden staande, maar op den duur wordt je naam vergeten. Nou, dit zegt maar iets over mijn leven. Hoe je leeft. Je wilt zo dolgraag erbij horen. En dat zijn veel diepere dingen dan alleen je verstand. Je wilt zo graag gezien worden. Je wilt zo graag betekenis hebben in je leven. En je wilt zo graag geaccepteerd worden in je leven. En dan komt het enorme risico van dat geaccepteerd worden. Enorm risico. Namelijk dat je bereid bent alles te doen voor die acceptatie. Dat je bereid bent alles te doen voor het applaus en voor de likes. En het risico is dan, en dat moet je maar gewoon even kijken wat er gebeurt op het internet. Het risico is dat je jezelf kwijtraakt. Dat je doet wat mensen willen dat je doet. En dat is ook heel vervelend, want je doet voor de een het een en dan ben je niet goed meer voor de ander. Voor de ander doe je het ander en dan ben je niet goed meer voor de een. En je stelt je de vraag van wie aanvaardt mij nou zoals ik ben? Waarom doe ik dingen? Ik draag maskers, ik speel rollen. Ik raak mezelf kwijt omdat ik me in alle bochten wring. Om erbij te horen. En mensen waarderen me om innerlijk. Maar waarderen mensen mij echt om wie ik daadwerkelijk ben? Waarom word je geaccepteerd? Waarom tel je mee? Wie ziet mij? En dan kom ik bij die leegte waar Prediker over spreekt. Diep van binnen ben je heel leeg. En word je verscheurd. En je doet van alles om erbij te horen. En dat kan dus ook gebeuren als je in de kerk werkt. De kerk kan ook een applausmachine zijn. Dit is ook een hele gevaarlijke plek. Dat mensen je waarderen om de kwaliteit van je preek of afbranden. En je zorgt dat je niet wordt afgebrand. Met als gevolg dat je plooit naar de groep. Enorme risico's. En dan kan je je leven lang preken en toch leegte hebben. Je kunt je leven lang in de kerk werken. Voor de kerk werken en toch de leegte hebben. En dat is de diepe nood die we als mens hebben. Geestelijke nood. De honger naar liefde. De honger naar waardering. De honger naar acceptatie. En we zullen het misschien kunnen verkopen als het feit dat we het toch zo uit liefde doen. Maar daaronder kunnen lagen zitten die zo diep gaan. Je doet het voor de ander. En niet echt uit jezelf. Als iets wat je gegrepen heeft. Waarom? Omdat er een kern in jezelf is. Die smacht naar dat stukje acceptatie en betekenis in dit leven. Dat je meetelt. Dat je erbij hoort. Maar uiteindelijk krijg je het niet. Mensen waarderen je omdat je doet wat zij willen wat je doet. Maar word je wezenlijk gewaardeerd? Je moet niet te veel over nadenken, of misschien juist wel over nadenken, maar we moeten het ons beseffen hoe wij gedreven worden door de wens iets te zijn. En als we dan ons heen kijken, dan behagen we de wereld, raken we onszelf kwijt. En dat is betekenisloos leven. En dat is ook betekenisloze prediking. Want dan heb je het allemaal op een rij. En iedereen zegt, wat kan die het goed uitleggen? Wat kan die het goed bewijzen? Dan doet hij dat knap. Maar het gaat weer om die waardering. Er zitten hele kleine mensen achter. Die zo kwetsbaar zijn. Zo klein zijn. En als het zo geloven is, waarbij je het allemaal keurig orthodox weet, dan zit er eigenlijk geen diepte in. Het zit in je hoofd, maar niet in je hart. En wat Paulus eigenlijk zegt over de zin van de opstanding en de zin van de opstanding voor ons geloof, voor onze prediking, voor ons leven, dan gaat het erover dat de opstanding een stukje dieper gaat dan datgene wat je snapt. Daar heb ik het helemaal niet over behoud of zo, maar het gaat een stukje dieper. Want Christus, die opgestaan is, zijn opstanding heeft iets te maken met die onvervulde diepe kern. Die kern die aanvaarding wil, die geaccepteerd wil zijn. En die kern moet in verbinding komen met de gekruisigde en opgestane Jezus. Jouw onrust van binnen moet in verbinding komen met de gekruisigde en opgestane Jezus. Die leeft tot in eeuwigheid. Wat betekent dat? We smachten naar liefde. We smachten naar aanvaarding. En God zegt door Jezus, Jij bent geaccepteerd omdat ik mijn zoon aan jou, voor jou heb laten sterven. En Jezus zegt, ik zie je. Ik zie je zoals je bent. Onvoorwaardelijk, wat je ook hebt gedaan. Hoe je ook mislukt bent, hoe je die mislukking ook wil verstoppen. Hoe je je pijn ook wil verstoppen. Daarvoor ben ik gestorven. Ook als er schuld is. Voor jouw zonde, voor jouw schuld ben ik gestorven. En ik leef voor jou. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Ik zit aan de rechterhand van de Vader, maar ik zie je wel. Heel persoonlijk. Ik zie jou. Ik zie je pijn. En ik waardeer jou om wie je bent. Ik leef voor jou. Nu. En straks. Nu op het moment dat je misschien een beetje succes hebt. Maar ook straks op het moment dat je onderuit gaat. Ik leef voor jou. En straks als je ouder wordt. Ik leef voor jou. Als je de kring om je heen kleiner wordt. Je wereld kleiner wordt. Ik leef voor jou. Straks op het moment dat je die hele eenzame weg moet gaan. De weg van het sterven. Waar je helemaal alleen bent. Ik zie jou. Ik leef voor jou. Ik ben er. Je hoeft niet alleen te gaan. En straks over de grens van de dood. Dan leef ik voor jou en dan leef je met mij. Plaats dat nou eens naast die applausmachine. Die wereld waarin mensen, in het Engels zeg je craving. Mensen smachten naar liefde. En zichzelf kwijtraken. Dan zeg ik de liefde van Jezus. Gaat zo diep, zijn opstanding gaat zo diep, heeft betekenis voor jou. Niet alleen in je kop, maar in je hart. Vrede in je hart. En dan worden de woorden gebruikt in de Bijbel over vrede die alle verstand te boven gaat. Niet vrede omdat je applaus krijgt door mensen die je vervolgens weer niet zien. Het als soms vrienden ons verlaten van Johannes de Heer 150. Maar een vrede die blijft altijd, onvoorwaardelijk. Dat is het grootste geheim van christelijk geloof. Onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke vergeving, onvoorwaardelijke acceptatie. En dat is vrede die je niet kunt snappen. Die alle verstand te boven gaat. En als je die vrede ervaart... Weet dat het tot je door laat dringen, zoals een spons water opzuigt. Dan ga je anders in het leven staan. Dat is nog steeds zo. Dit leven verandert niet, hè. Ik vind het nog steeds fijn als mensen mij toch wel aardig vinden. Echt waar, ja. En dat vinden we allemaal, en dat is niet fout. En het is belangrijk dat we elkaar waarderen, dat zegt Paulus ook, dat zegt de Bijbel ook. Maar als het nou eens anders gaat, als mensen je niet zien zitten op een gegeven ogenblik. Als je even uit de gratie valt, stort je wereld dan in elkaar? Nee. Want je hebt een soort vaste grond. Augustinus, onrustig is ons hart, op en neer heen weer, hem weer geslingerd. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt bij u, bij God. Een vaste grond, een vaste geest. Sterk, stevig, omdat je de levende kent. Hij is bij je, van nu aan tot in eeuwigheid. En dan kan je sterk staan. Dan word je vrij. Dan ben je niet uit het veld geslagen door allerlei omstandigheden. Jezus leeft. En daarom heeft je geloof betekenis. Verstandelijk, maar vooral ook van binnen. Als persoon ben je sterk. Het is niet voor niets dat Paulus afsluit, en daarmee sluit ik ook af, met in dit hoofdstuk, met die prachtige zin. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet vergeefs is in de Heere, niet zinloos. Hij leeft tot in alle eeuwigheid, voor jou, voor mij. Geprezen zij zijn naam. Amen. We zingen met elkaar, halleluja, lofgezongen, Johan de Heer 380. We gaan met elkaar danken en bidden. En we bidden ook voor onze noden. Hij is nabij. We bidden voor Kobi. We bidden voor Jaap en Gree. Een kleinzoon die in de hospice ligt. Voor Jan en Dini. En hun kleindochter. Voor andere broeders met nood en zorg. Voor Annelien en Jules. En hun dochter. En zo, even kijken. Een situatie voor de ouderen, de rouwdragenden, eenzamen en vermoesten aan Esther. Ik wil u graag voorgaan. Heer onze God, wij komen tot u om u te danken. Te danken voor uw opstanding. Wat niet een theorie is of een stuk geschiedenis waarin we van alles kunnen bewijzen alleen. Het is waar, maar omdat het waar is, niet alleen iets wat uiterlijk is, maar dat is iets wat ons hart raakt. Ik leef voor jou. Ik leef voor jou. Heer, we hebben gehoord dat u ons aanvaardt, Omdat u voor ons bent gekruisigd, gestorven en dat u voor ons leeft. En op dit moment willen we ons hart voor u openen. Onze leegte laten vullen. Met uw vrede die alle verstand te boven gaat. En maak ons zo sterker. Misschien dat we voor de eerste keer in ons leven u toelaten. Heer, kom bij ons. Vul mijn hart. Vul mijn leegte. Laat het overvloeien. Misschien opnieuw. Vul mijn leegte. Vul mijn onrust. Met een vrede die alle verstand te boven gaat. Vader, bidden voor ons als gemeente. Wilt u ons kracht geven, ons zegenen. Dank u wel voor deze heerlijke dienst. Zegen ons. Ook in de verdere weg. Bid ook voor de noden die er zijn, de zorgen. Bidden voor Kobi. Bidden voor Jaap en Gree, voor Jan en Dini. Voor broeders en zusters met zorgen, problemen. Voor Annelien en Jules. Voor gezin. Geef een kracht. Voor ouderen. Rouwdragenden. Eenzamen. Ook voor Moussa en Esther. Die op zo'n eenzame positie zijn. Wees met hen. En dat brengt ons ook bij vervolgde gelovigen die alleen staan. Die druk ervaren, niet de aanvaarding maatschappelijk. Geef hen de moed en de kracht om te volharden. Bidden voor Israël en de volken. Vrede van Jeruzalem in deze barre tijden. En als we om ons heen kijken, is er zoveel nood. Wereldwijd. En dan verlangen we naar de vrede die u gaat brengen wanneer u terugkomt. U ons tot u neemt en de aarde zult vervullen met de volheid van God. Heer, we zien uit naar die tijd. We mogen samen bidden. De woorden die de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. We gaan ons slotlied zingen en dat is Glorie aan God. Daarna komen de kinderen en dan heeft Jan straks nog iets toe te lichten. Daarna de zegen en dan het slotlied U zij de glorie, 2:13. Maar we gaan eerst 3:54 zingen, Glorie aan God.
Glory, glory, glory.
Ik wil u vragen nog even te gaan zitten. Jan, jij wilt iets toelichten.
Ja, we hebben, als het voor iedereen duidelijk is, maar we hebben Pinneleverdienst een boom gemaakt. In het begin van de Bijbel staat er gewoon de boom des levens. En ja, de wonderboom, de boom des levens. Dus ja, Jezus is opgestaan, is er weer een nieuw leven. En dat wil een beetje uitstralen in deze, ja, deze nieuwe boom, zeg maar. En voor diegenen die het misschien in het zand vinden. Dit is jongens kan wat daar ooit hier voor gestaan, hè. Maar ja, dat is eigenlijk het, ja, wat we willen uitgaan. Het nieuwe leven. Het nieuwe boom.
Zo, wat een werk zit erin, Jan. Prachtig. We gaan nu staan en we gaan onder de zegen van de Heer. En daarna zingen we nog U zij de glorie, 2:13. Verheft uw hart tot God en ontvang de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. De troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Totdat Jezus terugkomt in glorie en heerlijkheid. En zie, hij komt spoedig. Maranatha. Amen.